Van harte welkom op dit bezinningsuur in deze week van voorbereiding op het heilige avondmaal. U zit allemaal wel erg ver weg eigenlijk, maar goed, laat het maar zo, anders moet u allemaal naar voren komen. Maar welkom. Sorry? Ja, nee, u geeft het goede voorbeeld, dat is zonder meer waar, ja. We gaan zingen met elkaar, Psalm 42, vers 1 en vers 3. Psalm 42, vers 1. Het heigend het, daar jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. En ook vers 3, o mijn ziel, wat buigt u neder. Psalm 42, vers 1 en vers 3. Laten we samen bidden. Heren, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent het die ons hier samenbrengt deze avond, hier in dit kerkgebouw of thuis met ons verbonden. Wij danken u, Heren, voor uw trouwe zorg over ons leven. Dat we deze avond uit uw hand mogen ontvangen om hier in deze voorbereidingsweek, deze door de weekse avond ook samen te luisteren naar uw woord. En Heer, als we zingen, als we uw woord lezen, als we uw aangezicht zoeken in het gebed, wat hebben we dan uw genade en uw leiding nodig? Als we uw woord spreken, als we luisteren naar uw woord al evenzo. En daarom bidden we, Heer, wees in ons midden deze avond. Leid ons door uw woord en door uw geest, opdat dat verlangen, maar ook die verwachting waarvan we zongen, ons hart vervullen zal. Voor het eerst of opnieuw. Naar uzelf. Zoals een hert naar de waterstromen verlangt, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Om u te ontmoeten onder het woord, maar ook onder het sacrament. En Heer, dan weet u hoe dat in ons hart is. In ons hart gelegen is. Misschien is het juist zo ver weg allemaal. Of is het kil en doods en dor? Of weten we niet hoe we daaraan zouden moeten komen? Of zijn we juist vol verlangen? Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn, hoe we thuis de kerktelefoon en het beeld hebben aangezet. Wat is het een zegen, Heer, dat u dat weet? Waar we soms in de aanvechting van het geloof, in de strijd van het leven, voor onszelf een raadsel kunnen zijn. Dat we voor u zonder meer geen raadsel zijn, maar dat u het bent die ons doorgrondt en kent. En dat u het ook bent die op de eeuwige weg leidt. Ja, die het zegt, wie heeft lust om mij te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Ik zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En daarom bidden we, Heren, deze avond, als we hier samen zijn. Daarom bidden we voor in deze voorbereidingsweek, op het avondmaal daarom. Bidden we in de voorbereiding op de eeuwigheid. Daarom bidden we iedere dag van ons leven. Hoor ons, Heren, in de vergeving van al onze zonden, in Jezus' naam alleen. Amen. Johannes 12 lezen vanaf vers 20 tot met vers 36. Johannes 12 vanaf vers 20. Johannes 12 vanaf vers 20. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas in Filippus wederom zeide het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Maar en die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren in het, tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. En ik zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. In het zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zal. En de schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? Jezus dan zei tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen van het licht moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Tot zover de schriftlezing. Laten we zingen met elkaar Psalm 111, vers 5 en 6. Psalm 111. En daarvan vers 5 en vers 6. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid. Paul en vers 6. Zijn naam is heilig en geducht. Psalm 111, vers 5 en vers 6. Het heilige avondmaal gaat over het gedenken van de Heer Jezus Christus, zo maakt het formulier duidelijk. Het gedenken van hemzelf, het gedenken van zijn werk. Het prachtige gedeelte in het formulier dat we aanstaande zondag ook hopen te lezen. Dat hij van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, heeft gedragen. Alle gehoorzaamheid heeft volbracht dat hij gebonden werd opdat wij zouden worden ontbonden. Waar de last van de toorn van God hem het zweet als bloedig zweet heeft uitgedrukt. Omdat hij zo de verlosser zou zijn. En in dit gedeelte wat we gelezen hebben en ook afgelopen zondag bij stil hebben gestaan, maakt de Heer Jezus duidelijk wat we dan mogen gedenken. Zijn werk, wat hij gedaan heeft, wie hij is en wat hij komt doen. Wie is hij eigenlijk? En de uitleg van wie hij is en wat hij komt doen is eigenlijk het gevolg van die vraag van die Grieken die samengekomen waren, die mee opgekomen waren en die op het feest wilden aanbidden en die vraag stellen aan Filippus en Filippus weer naar Andreas en Andreas en Filippus samen vragen het aan Jezus. En dat brengt hem tot die wonderlijke teksten, tot die wonderlijke reden, zou je haast zeggen, die we hebben gelezen met elkaar. Hij geeft eigenlijk geen antwoord op de vraag, maar hij gaat veel dieper op die vraag in dan dat Filippus en Andreas zich ooit hadden kunnen indenken. Wie is hij? En wie hem wil zien, die moet hem zo zien zoals Christus zelf het hier verkondigt. Het tarwegraan dat sterven moet, anders zal het geen vrucht dragen. Wat in de aarde moet vallen. En dan zegt hij in vers 27, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Beroerd, ontroerd, het doet ons denken aan de geschiedenis in Gethsemane, waar hij buigt, waar het zweet als druppels bloed uit hem geperst wordt en waar hij vraagt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet wat ik wil, wat u wil, dat moet geschieden. Nu is mijn ziel ontroerd, bezwaard. Wat gaat er komen? En je ziet dat wat in Gethsemane gebeurt, de woorden die daar gesproken worden, die vinden hier ook hun equivalent. Die lijken daarop wat hier staat in vers 27. Hij zegt, nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. En tegelijk als antwoord op dat gebed, nee. Maar hierom ben ik in de uren gekomen. Het is Christus die vooruitziet, die de gehoorzaamheid wil betrachten en die in de weg van de Vader wil gaan en zal gaan. Maar tegelijkertijd hier geconfronteerd wordt met de dood en het oordeel en de toorn van God, waarvan hij als het ware de donder al hoort rommelen, zoals wij een onweersbui in de verte kunnen horen aankomen. En u herkent dat misschien wel, dat kan toch wel wat spanning geven, helemaal als je in de natuur loopt en helemaal als je aan eerder denkt. En er zijn wat jongens en meisjes ook in ons midden vanavond. Je herkent dat misschien wel als je dan zo'n rommelende donder in de verte hoort, dat je toch wat beklemd raakt. Nou, in veel diepere zin gebeurt dat hier bij de Heer Jezus, die vooruit ziet, hij zal gaan, maar zijn gehoorzaamheid wordt hier geconfronteerd, zou je kunnen zeggen, met het vooruitzicht op heel korte termijn, met zijn dood en met de toorn van God die hij dragen zal. En vandaar die korte, eigenlijk samenspraak met zichzelf. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar ik ben juist hierom in dit uur gekomen. En hij gaat door. Niet wat ik wil, maar wat u wil, dat moet gebeuren. En waar vandaan? Wat gaf Christus dan kracht om te gaan? Waarom ging hij eigenlijk? Wat was zijn doel? Wat bedoelt de Hebreeënbriefschrijver als er staat dat Christus het kruis heeft gedragen, de schande veracht, ziende op de vreugde die hem was voorgesteld? Is dat de verlossing van de zijnen? Jazeker, daarover is zondagmorgen bij stil te staan. Dat is ook de verlossing van de zijnen. Alzo hij de zijnen heeft lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Ook dat zonder meer. Maar Christus zelf verwoordt het hier anders en eigenlijk nog dieper of hoger, zo u wilt. Niet richting mensen, niet richting degene die hij verlossen gaat, maar richting zijn Vader. En hij zegt in vers 28, Vader, verheerlijk uw naam. Dat is zijn levensdoel, dat is zijn diepste verlangen. Zo gaat hij. En zo gaat hij ook aan het kruis. Hij is in dit uur gekomen en hij bidt in dit uur, na die samenspraak, verlos mij, nee, hier ben ik om gekomen. En dan bidt hij, Vader, verheerlijk uw naam. Dat is de allerhoogste vreugde voor hem. Dat is zijn werk. Dat is zijn doel. Om de naam van de Vader te verheerlijken. Om de Vader groot te maken. Om om hem te eren. Om aan hem gehoorzaam te zijn. Om hem te volgen, de weg die hij wijst. Vader, verheerlijk uw naam. En Christus bidt dat dus, ziende op het kruis wat komt. En ik heb zondag al gezegd, als het gaat om de glorie van Christus, dan is het kruis daar niet een soort voorbereiding op, maar is het kruis daar wezenlijk onderdeel van. Christus verheerlijkt aan het kruis en daarna de opstanding en de hemelvaart, maar ook aan het kruis. De glorie en de heerlijkheid van Christus schittert aan het kruis. Maar, zegt Christus dus ook, dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor de Vader. De naam van de Vader schittert en zijn glorie en zijn heerlijkheid als zijn Zoon daar hangt aan het kruis en hij zijn Zoon aangrijpt in zijn toorn. Kijk maar wat er verder staat, er kwam een stem uit de hemel zeggende, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Zoals ik mijn naam heb verheerlijkt, o Zoon, door uw dienst tot nu toe, zo zal ik dat ook doen in dat ontzaglijk uur van het kruis. Ook daarin zal mijn naam verheerlijkt worden, ook daarin zal mijn glorie schitteren. Wat een heerlijk evangelie, wat een wonderlijke boodschap. Dat aan het kruis inderdaad de glorie en de majesteit en de heerlijkheid van de drie enige God schittert. De Vader, de Zoon, het vlees geworden woord, de mens geworden Zoon en de Heilige Geest. Dat aan het avondmaal, wat toch heen wijst naar de kruisiging van Christus in gebroken brood en vergoten wijn. Ja, de glorie van Christus schittert en zijn liefde, maar ook de glorie en de heerlijkheid van de Vader die zijn Zoon heeft gegeven. Als Christus de gastheer is aan de tafel, en dat is hij, dan staat hij daar ook, om zo te zeggen, namens de Vader en namens de Geest. De drie enige. De Vader zond zijn Zoon. Zie hoe de naam van de Vader schittert en zijn glorie aan het kruis als zijn Zoon daar hangt, gegeven door de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, zodat er ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Ik zal hem verheerlijken. O, de God, de drie enige God, is de God van volkomen zaligheid, en dat is hij in en door het kruis van Jezus Christus. De Zoon, gegeven door de Vader en geleid door de Geest. Heel zijn leven lang geleid aan het kruis waar hij zichzelf geeft. En daar klinkt de stem uit de hemel. Ik zal hem verheerlijken. Opnieuw. Die stem die wij, als de Heer het geeft, dan ook op de achtergrond mogen horen. Als het brood gebroken wordt, ik zal hem, mijn naam, verheerlijken. En als de wijn vergoten wordt, ik zal mijn naam opnieuw verheerlijken. De glorie van de Vader en de glorie van de Zoon en de glorie van de Heilige Geest. En de mensen die daar staan begrijpen niet precies wat er gebeurt. Kennelijk hebben ze niet de woorden verstaan, want sommigen zeggen dat het een donderslag is, anderen zeggen een engel, vers 29. Maar de Heer Jezus zegt tot hen, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Maar Christus kreeg toch die boodschap te horen, zou je kunnen zeggen, jawel. Maar het hoefde voor Christus niet, om zo te zeggen, in het openbaar. Dat het in het openbaar was, dat was een boodschap aan de mensen, een boodschap aan het volk, een bevestiging van zijn weg, van zijn offer straks. En straks mogen de discipelen terugzien op ook dit moment na de opstanding en zien wat het betekende, wat het inhield. Zoals Johannes zelf ook uitlegt in vers 33. En dan volgen dus de versen 31 tot en met 33. Nu is het oordeel van deze wereld, nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal in allen tot mij trekken. En dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij zou sterven. Dat is eigenlijk zeg maar de uitleg van het hele gebeuren, alles wat hiervoor gebeurd is. Als we even nog meedenkt zeg maar, vanaf door dit gedeelte heen, vers 20, was de vraag van die Grieken. Vers 23, dat maar geeft Jezus gelegenheid en daar maakt hij gebruik van, dat doet hij op dit moment, om te zeggen, mijn uur is gekomen. En daar zegt hij dan het een en ander van in de volgende versen, dan is hij ontroerd, beroerd en verwoordt hij het hoogste doel, vers 27 en 28, en klinkt de stem van de Vader die zelfs aan het kruis zijn naam verheerlijkt in dit uur. En wat dat allemaal betekent dan, wat dat inhoudt, dat staat dan in de versen 31 en 32 verwoord door de Heer Jezus zelf. En in vers 33 uitgelegd door Johannes, de evangelist, zodat we de woorden van de Heer Jezus goed zullen interpreteren. Goed zullen begrijpen, goed zullen uitleggen. Het is een uitleg daarbij. Let op, het gaat over het kruis hier, hoedanige dood hij zou sterven. Dus dat verheerlijken van de naam van de Vader, de glorie van Christus aan het kruis, dat bestaat in die versen die nu volgen, vers 31 en 32. En dan zegt de Heer Jezus drie dingen. Allereerst, het oordeel van deze wereld. Ten tweede, de overste van deze wereld wordt buitengeworpen. En ten derde, en zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En weer dat woordje nu. Hè? Het uur is nu gekomen. Maar allereerst dus het oordeel van deze wereld. Dus Christus die zegt, het oordeel van deze wereld wordt zichtbaar in dit uur van het kruis. Het kruis met die dus dubbele boodschap. En de Heer heeft dat woord eerder gebruikt in Johannes 3. Het woord oordeel. Johannes 3 vers 19 tot met 21. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God zijn gedaan. En dat is eigenlijk een vergelijkbare boodschap uit Johannes 3 als hier, wat Christus hier zegt, nu is het oordeel van deze wereld. Het kruis heeft een dubbele boodschap. Het is net als met het licht van de wereld. Aan de ene kant laat het licht de duisternis zien, openbaart de duisternis. En zijn er mensen die kwaad doen, die niet bij het licht willen komen, want dan ziet men dat zij kwaad doen. Zonde. Christus wijst de zonde aan. Het kruis laat de zonde zien en tegelijkertijd ook het licht. Dat er mensen zijn die de waarheid doen, die komen tot het licht opdat hun werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Dat ze uiteindelijk vanuit God en door God heen, door Gods kracht gedaan zijn. Dus het kruis, het oordeel van deze wereld, komt. Zo erg is de zonde dat het kruis nodig is tot verlossing. De wereld van opstand, van verzet tegen God, dat is het woord, zoals Johannes dat gebruikt in zijn evangelie, het woord wereld, opstand, verzet tegen God, het wordt zichtbaar aan het kruis. Dit is de zonde en dit is nodig om de zonde te verzoenen. En het kruis maakt daarmee de zonde in zijn diepste zwartheid zichtbaar. Namelijk het verwerpen van de Zoon van God. Bach, Johann Sebastian Bach in zijn Matthäus Passion, die laat op een gegeven moment, ik dacht de sopraan, vragen, wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Deze Jezus. En het antwoord in de Matthäuspersoon is: hij heeft alleen maar goed gedaan. Blinden gaf hij het gezicht. Kreupelen liet hij lopen. Hij heeft zich ontfermd over armen. Hij heeft doden opgewekt. Wat voor kwaad heeft hij gedaan? Niets. Niets. Vanaf het allereerste begin tot het einde van zijn leven. Niets kwaads gedaan. En toch brengt de wereld hem aan het kruis. Dat is de zonde ten voeten uit. Wat had God voor verkeerds gedaan in het paradijs tegen Adam en Eva? Niets. En toch verwierpen ze hem. En hoe is dat met ons? Hij heeft alleen maar goed gedaan. Zo is hij over deze wereld gegaan en toch het kruis. Weggestoten door de wereld. Verlaten van God hangt hij tussen hemel en aarde in. De zonde in zijn diepste zwartheid. Daar aan het kruis. Dat is de ene kant. En dan zegt Jezus tussendoor over die overste van de wereld. Ik zal daar niet veel van zeggen. Daar ging het eigenlijk afgelopen zondagavond over. Die dag dat hij Jezus overwon, maar werd zelf verslagen. Werd buiten geworpen. Maar die ene kant dus, dat oordeel over de wereld. Nu is het oordeel van deze wereld. En dat andere, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal in allen tot mij trekken. Dat is ook het kruis. En dit zei hij, zegt Johannes, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dat betekent, ja, hij gaat de dood sterven, hij gaat de dood voor het kruis sterven, ook dat. He, verhoogd betekent inderdaad tussen aarde en hemel. Maar het betekent ook wat de betekenis van zijn sterven zal zijn, namelijk verlossing. Paulus schrijft, voor vloekwaardigen droeg hij de vloek, want hij hangt aan het vloekhout. Zo wanneer ik verhoogd zal zijn, mijn bloed zal gestort hebben, mijn lichaam gegeven hebben, als ik in de duisternis van de helse Godverlatenheid gehangen heb en ik heb overwonnen, ja, dan is er verzoening aangebracht voor zondaren. Als ik verhoogd zal zijn. Hij gaf zijn leven, opdat er leven is. Hij ging de dood in, opdat de dood verslagen zou worden. Hij voldoet de wil van de Vader, opdat het recht van de Vader voldaan wordt. Opdat de schuld betaald wordt, opdat er een open toegang is tot hem. En als ik verhoogd zal zijn van de aarde, zal ik hen allen tot mij trekken. Hij trekt. En wat is dat toch een heerlijk evangelie. Je kunt ook zeggen, ja maar, de Jezus heeft dat zelf ook gezegd. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En je zou kunnen zeggen, maar de boodschap van het kruis moet toch op zichzelf al wel voldoende zijn. Om tot de Heere de toevlucht te nemen. Maar de Heer Jezus maakt duidelijk, we hebben het werk van de Heilige Geest nodig. Het ontdekkend werk van de Geest, maar ook het Christus verheerlijkende werk van de Geest. Dat Hij ons alles zal zijn. Ons alles is. Doet dit op mijn gedachtenis. Ja, Hij, alles. Getrokken door Hem, zoals de bruid uit het Hooglied dat verwoord. Trek mij en ik zal u nalopen. En voordat we daar tegen te hoop lopen, wat is dat nodig, hè? Is het voor u ook zo'n heerlijke boodschap? Ja. Het is zeer ontdekkend. Het is ook afsnijdend van ons uit. Maar het is ook zo heerlijk. En vol van evangelie en genade. Hij trekt, wat is dat nodig? Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Dat hij tot zich trekt, tot zichzelf trekt. Ik zal in allen tot mij trekken. Hij trekt, zo mag het evangelie verkondigd worden, iedere zondag. Dat hoeft geen dominee te doen. Zo mag het woord op de huisbezoeken uitgaan, dat hoeft geen ouderling te doen. Het woord mag uitgaan, maar Christus trekt. Zo mag er hoop zijn en verwachting en gebed voor degenen die afgeweken zijn. Of dreigen af te haken. En wij je zo bemerkt, als ik aan het trekken sla, dan lijkt het wel precies de verkeerde kant op te gaan. Hij trekt. Hij trekt. Wat een wonderlijk evangelie. Wat een les. Wat een onderwijs. En wat een verkondiging van de glorie en de heerlijkheid van Christus. Een wonderlijke lof. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar hoe weet je dan of je getrokken bent? Wel, daar is maar één antwoord op. Als hij je liefste geworden is, dan ben je getrokken. Als je in al je vastlopen aan zijn voeten die rust, die vrede ontvangen hebt. Misschien maar heel klein. Zwaar aangevochten. Maar als hij je alles is geworden. En dan kun je zo verwonderd zijn. Hè, in een dienst van voorbereiding op het avondmaal. Dat je inderdaad denkt. Wie kan zeggen of ik aan mag. Wie kan zeggen enzovoort. Wie ben ik eigenlijk? Als ik terugkijk, Heere, was en is het alleen uw genade. U trok mij weg. U trok mij uit de banden van de zonde. U brak door mijn verzet heen. U deed mijn twijfel als sneeuw voor de zon verdwijnen. U wist raad met mijn ongeloof, waar ik zelf geen raad mee weet. U brak door al die redeneringen heen, waarmee ik u op afstand hield uiteindelijk. En als ik terugkijk, Heere, ben ik zo vaak dwaas geweest. Dwaas om het van mezelf te verwachten. Dwaas om op andere mensen te zien. Dwaas om... Maar Godes, zij dank, hebt u overal dwars doorheen getrokken. En hebt u zich door geen barrière laten tegenhouden. Maar hebt u getrokken tot uzelf. Zodat ik verwonderd omhoog zie en zeg, Heere, hoe is het ooit mogelijk? Dat ik u... lief heb naar uw verlang. Als dat mij moest komen, toch was er nooit van gekomen. Ik zal hen allen tot mij trekken. Allen wil hier zeggen, met het begin van die Grieken, ook de heidenen, Jood en heiden. Ik zal hen tot mij trekken. Als ik verhoogd zal zijn. Daar waar de glorie van de Vader schittert. En de glorie van de Zoon. En de glorie van de Geest. Ik trek door woord en geest. Hij richt op als je vastloopt. Hij weet uitkomst waar geen uitkomst is. Hij weet raad met uw zonde. Hij weet raad met je ongeloof. Met je vragen. met je strijd, met je twijfel, met je aanvechting. Waar dan heen tot u alleen? Ik zal, zegt hij. Ik zal het doen. En zo mogen we toch juist in deze week van voorbereiding. En is er een andere weg dan die? Aan zijn voeten terechtkomen. Misschien vol van verlangen om inderdaad hem te gedenken. Vol van zijn glorie. Overspoeld door zijn genade. Misschien vol van twijfel en aanvechting. Misschien zegt u mij, ik heb hem nog nooit voor hem gebogen. Ik heb nog nooit hem, heb ik hem wel lief? Ken ik hem eigenlijk wel? Ach, als ik zie op mezelf, kan het nooit. Ben ik wel goed genoeg eigenlijk? Nou, als het over goed genoeg dan zijn we snel klaar. Zelfs de meest bevestigde christen, om zo te zeggen, is in zichzelf niet goed genoeg. Bent u met het lam tevreden? God, zei Kolbrugge, God is met het lam tevreden. Ben jij met het lam tevreden? En als u dan dat evangelie hoort van zijn wonderlijke genade, van de glorie van de drie enige God. Maar gemeente, hier en thuis, kunt u hem dan blijven afwijzen? Kunt u hem dan blijven wegduwen? Hoe lang kunt u zijn bloed onrein achten? Alsof het van nul en geen allerlei waarde is. O, ontwaakt gij die slaapt. Staat op uit de dood, Christus zal over u lichten. Wie zal straks voor zijn troon, wie zijn bloed onrein geacht heeft, nog iets kunnen zeggen tegenover de hemelse rechter? Maar het wordt u aangeboden, u wordt gelokt en genodigd. Zou u zich dan niet voor hem neerwerpen? Voor deze heren, met al uw bezwaren, met al uw vragen, met al uw worstelingen. Heer, ik heb gehoord, de ernst van de zonde, inderdaad de zwartheid daarvan. Maar tegelijkertijd ook de grootheid van uw genade. Dat u trekt en dat bij u nou alles is van begin tot eind. Als het gaat om zalig worden, als het gaat om voorbereiding, als het gaat om de eeuwigheid. Ja, dat u het leven bent en dat in u het leven is. Omdat u de dood bent neergegaan. Dat we zo voor hem, deze koning, vanavond, maar ook de komende dagen, zouden neervallen. Aan zijn voeten, zoals de bruid, trek mij, heren, en ik zal u nalopen. Want uw liefde, is zoeter dan de wijn. Uw uitnemende liefde is bij niets te vergelijken. U hebt lief gehad, tot het einde. En omdat u, zo zegt toch de gelovige, mij lief gehad hebt, heb ik nu u ook lief. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere God, getrouwe Vader in de hemel, we zoeken samen uw aangezicht in gebed. En dan danken wij u, Heere, voor uw woorden. Voor het wonder van die genade die zo volkomen is. Er kan van ons niks bij, er mag van ons niks bij. Maar er hoeft ook niks bij. Dat we, Heer, van u verwachten zouden. Dat we op u hopen zouden. Dat we ons aan u toevertrouwen zouden door de kracht van uw genade. Heer, geef dat we zo zullen gaan. Van hier, zo de overige dagen ook, de voorbereidingsweek verder. Leid ons, Heer. En ja, breng ons aan uw voeten. Trek ons, wij zullen u nalopen. En verheerlijk zo uw naam. O grote koning. O Heere der Heren. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want u bent het waard om geprezen te worden tot in alle eeuwigheid. Heer, dank voor dit samen zijn. Zegen ons, bewaar ons. En breng ons zondag ook zo samen in de dienst van woord en sacrament. Wees dan Heere zelf in ons midden. Ook dat het goed mag zijn. Vol van u. Vol van uw genade. In verwondering. Over wie u bent. Dat uw glorie. Ook komende zondag schitteren zal. We bidden het, Heere. In Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 71 vers 10 en 15 zingen we. Psalm 71 vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. En vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harte leid. Psalm 71 vers 10 en vers 15. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Vaders, nog gezegende dagen, goede voorbereiding toegewenst en hopelijk tot zondag.